Hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En in de naam des Heilige Geestes, die zondaren wederbaart, gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 45 het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Het eerste vers van Psalm 45. De schriftlezing voor deze avond vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 28. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we van Psalm 52 het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Het 7e vers van Psalm 52, nadat we gelezen hebben Matteüs 16, te beginnen bij het 13e vers. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden: sommige Johannes de Doper en andere Elias en andere Jeremia of een van de profeten. En hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij onbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: ga achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzinkt niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het zelf vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven voor de lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met al zijn engelen, en als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het woord Gods dat wij deze avond in uw midden hopen te bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 16, daarvan de versen 13 tot en met 17, waar Gods woord onze tekst nogmaals luidt. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden: sommige Johannes de Doper, en andere Elias, en andere Jeremia, of een van de profeten. En hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Zoeken wij met elkaar het aangezicht des Heren in gebed. Groot en heerlijk God, het is in uw aanbiddelijke goedheid dat u ons ook voor de tweede maal op deze uw dag in uw huis samenbrengt. Aan de morgen mochten we samen zijn onder de verkondiging van uw woord. En andermaal roept u ons tot uw dienst. Heere, wat een arbeid legt u aan onze zielen ten koste. En wat blijkt ook daaruit dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat wij ons zouden bekeren en leven. U legt nog weer mest om de boom, verwachtende vruchten aan te treffen. En als die grote landman, Heere, ziet u uit naar de oogst, dat ons leven vruchten zal dragen, de vruchten van geloof en bekering. En Heere, dat is een wonder van uw genade, want we zijn een dorre boom. We zijn onvruchtbaar in en van onszelf. We dragen de vruchten van de dood en van het vlees en van de ongerechtigheid, Heere. En die kunnen u niet behagen. Daarmee bedroeven we u, Heere, dat daar kunt u alleen maar toornen en schelden. Maar het is door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest dat ons leven afgesneden wordt uit de oude stam Adam en ingeënt wordt in de stam van Christus Jezus. En Heere, wie door genade die staatsverandering mag ondervinden, die van dood levend gemaakt is, die uit de duisternis getrokken is door uw onwederstandelijke werking van de Heilige Geest, ja, die gaat vruchten dragen. Vruchten die u wel behagelijk zijn, vruchten waar u naar uitkijkt en die straks gedragen worden in uw schuren als de oogst wordt binnengehaald. Ach Heere, wat zal het erg zijn als we onder de verkondiging van het woord jarenlang gezeten hebben, zondag in, zondag uit, en zo vaak uw woord hebben mogen beluisteren. En we zijn er dezelfde onder gebleven. Er is niets veranderd. Heere, dan ligt dat niet aan de land, want u hebt ons leven bearbeid. U hebt het geplant, Heere, u hebt het nat gemaakt. Maar als de wasdom niet komt, Heere, de onbekeerlijkheid van ons hart en de volharding in onze onbekeerlijkheid, dat we niet hebben willen buigen, dat we ons niet hebben willen verootmoedigen en dat we die koning niet hebben willen erkennen als koning over ons leven. Maar Heer, het is door genade als het anders mag zijn. En werk het in de harten van jongeren en van ouderen. Maar ook als dat leven tot stand gebracht is, ook als we ingeënt zijn in de stam Christus, Heere, dan hebben we nog nodig de bediening van uw Heilige Geest om meer vruchten te dragen. Want het moet gesnoeid worden. Het moet onderhouden worden. Het moet gevoed worden. En hoe krachtiger de stroom door de stam de ranken ingaat, des te meer vrucht ze zullen dragen. Heere, daar is het snoeimes voor nodig. Om al onze eigen gerechtigheid te verliezen. Onze eigen vroomheid. Onze eigen mogelijkheden om voor God te bestaan. Maar om een arme verloren zondaar te zijn en te blijven, om alleen maar aangewezen te worden op die bron van zaligheid. Heere, oefen ons daarin. Ach, er is zoveel onkunde. Er is ook in het leven van uw kinderen nog zoveel duisternis. Wat hebben ze dat onderwijs nog nodig? Zelfs de discipelen, Heere, ze verstonden nog zo weinig van het werk waartoe gij gekomen was. Ze stonden er nog voor, Heere. Maar later mogen ze terugzien bij het licht van uw Heilige Geest. En dan mogen ze het zien waarom dat alles zo moest geschieden. En waarom het allemaal zo gegaan is. En Heere, op die leerschool neemt u nog dat onderwijs om te leren hoe we wandelen moeten. Om meerdere kennis van Christus te mogen verkrijgen, om dieper ingeleid te worden in de verborgenheden van uw heiligdom, om Christus meer en meer, zoals Paulus het uitroept, dat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding en in de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. En laat dat ook de vrucht en de zegen zijn van de gedurige prediking van uw woord, dat toch iedere keer tot ons mag uitgaan. Schenk ook uw dienstknecht ook in deze avonduren alles wat hij nodig heeft. Heer, u preken is een moeilijk werk. Het is een schier bovenmenselijk werk. Maar als u het geeft, Heere, dan brengt zijn mond niets dan loutere wijsheid voort. En dan mag hij die koning aanprijzen. Dan mag hij die Christus uitstallen. Dan mag hij aandringen om toch de toevlucht te nemen tot deze borg en zaligmaker. Dan mag hij toch in de naam van zijn zender de gemeenten en alle die het horen oproepen om tot hem te gaan in wie alle zaligheid te vinden is voor dit leven en voor het toekomende leven. O Willem, als een instrument in uw hand gebruiken, Heere. Geef hem een mond om te spreken, een tong om uw lof te verkondigen. En geef dat hij het mag doen in betoning van geest en kracht. En dat ook zijn bediening toch vruchtbaar gesteld mag worden in het midden van de gemeente. Wees zo met al degenen die hier vanavond niet konden komen, door ziekte, door ouderdom of door andere omstandigheden. Gedenk degenen die op de kleine kinderen moesten passen of zieken hebben te verzorgen. Gedenk al degenen die in tehuizen, in inrichtingen, in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleegd en verzorgd worden. U kent alle omstandigheden. U weet wat een ieder van ons behoeft. En ook als de krachten minder worden en als de schaduwen gaan vallen, Heere, dat ons uitzicht mag zijn op die grote toekomst die Gij weggelegd hebt voor degenen die U vrezen. Zegen die jongeren, het jonge opgroeiende geslacht, Heere. Ze leven in een bange wereld waar zoveel aan de orde is en waar zoveel op en af komt. En de duivel heeft nog meer achter de hand dan we vandaag aan de dag al om ons heen opmerken. In verzoekingen, in verleidingen, in alle uitvindingen die niet in dienst staan van het Koninkrijk der Hemelen, maar die mensen zoeken mee te sleuren in het verderf. Houd ook ons jonge geslacht bij uw woord, Heere. Bewaar ze voor de zonde. Bewaar ze dat ze zich uitleven naar de begeerte en naar de wellusten van hun eigen boos en verdorven hart. En dat er een jong geslacht mag zijn dat u leert vrezen en dat u mag dienen. Wees met alle heren die het moeilijk hebben, bedroefden, rouwdragenden, eenzamen, alleenstaanden. We bevelen ze alle aan uw trouwe hoeder en zorg aan. Gedenk ook deze gemeente, Heere, ook met hun eigen herder en leraar, en die nog maar kort geleden aan deze gemeente werd verbonden. En geef dat hij een goede ingang mag hebben in het midden van de gemeente, dat zijn bediening vruchten mag afwerpen en dat ook zondaren gehecht mogen worden in de middelaarskroon van de Heere Jezus Christus. Sterk hem, Heere, ook bij alle arbeid waartoe hij geroepen wordt in de gemeenten en daarbuiten in onze kerken en overal waar u hem roept, gedenken met zijn vrouw en met zijn gezin en dat ze hier een goede plaats mogen hebben in het midden van de gemeente. Wees ook met de broeders kerkenraad die hem terzijde staan. Wil ze ook in alles bekwamen en wijsheid en inzicht geven. Wil alle arbeid in uw koninkrijk zegenen. Heer, alle kerkelijke vergaderingen die al gehouden zijn en nog gehouden zullen worden. We leven in het synodejaar. Straks worden er weer afgevaardigden gekozen voor onze generale synode. Heren, dat staan ook gevoelige onderwerpen op de agenda. Er zullen weer belangrijke zaken aan de orde komen. Heren, dat met wijsheid en in de vrezen van uw naam ook gesproken mag worden en beslist mag worden, zodat het de kerken ten goede komt. Gedenk het zendingswerk en alle die uitgezonden zijn om het zaad van het evangelie te strooien onder de heidenen. Heere, wees overal waar in uw koninkrijk gearbeid wordt, ook in de gevangenissen, waar ook broeders geroepen worden om het evangelie door te geven, om naast ze te staan, om onder hen te verkeren en om die ene naam te verkondigen die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Zegen uw volk Israël, de beminden om der vaderen wil. Wees ook met ons land en volk, ons vorstenhuis, onze regering, het nieuwe kabinet dat juist in deze week, afgelopen week geïnstalleerd is en straks ook gaat regeren over ons volk en over ons land. U weet ook hoe ver ons volk is afgeweken van de normen en de inzettingen van uw getuigenis. Maar geef alle die nog wensen op te komen voor uw naam en voor de zaak van uw koninkrijk moed en kracht te mogen ontvangen. Om al is het als een roepen in de woestijn, toch te laten horen waar wat onze vrede dient. Wees met heel deze wereld waar zoveel nood is, waar zoveel leed is, waar zoveel tranen geschreid worden. We bidden dat alles van u, Heere, in de naam van uw veelgeliefde Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, de dienst zal afveranderen en zal nu plaatsvinden. Wij gaan zingen van Psalm 42, de versen 3, 4 en 5. Psalm 42, vers 3. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust. De versen 3, 4 en 5 van Psalm 42. Na de prediking zingen we van Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Het 13e vers van Psalm 73 na de prediking. Gemeente, de Heer Jezus is met zijn discipelen gegaan buiten de grenzen van het land Kanaan. Hij is gekomen, zo lezen we in vers 13 in de delen van Caesarea Philippi. Dat is helemaal het uiterste noorden van het land Kanaan. Eigenlijk waar nu Syrië ligt of het land Libanon. En daar zoekt de Heer Jezus rust. Daar zoekt hij de gelegenheid om zijn discipelen te onderwijzen in de heilgeheimen van het koninkrijk der hemelen. Ze moeten nog zoveel leren. Er is nog zoveel onkunde. Er is nog zoveel duisternis in het leven van zijn volgelingen. O ja, ze hebben al heel wat geleerd tijdens de rondwandeling van de Heer Jezus hier op aarde. Ze hebben zijn woorden gehoord, ze hebben zijn tekenen gezien en ze zijn diep onder de indruk gekomen van zijn spreken. Hij spreekt, hebben ze geconstateerd, niet als des fariseeën en schriftgeleerden, maar als machthebbende. Ze hebben in hem de profeet gezien. Maar de Heere gaat ze verder leiden in de kennis van de Heere Jezus Christus. En als ze met elkaar in het schip zijn op het meer van Galilea en de storm uitbreekt en ze dreigen weg te zinken in de donkere kolken van de wateren van het meer van Galilea, dan is het de Heere Jezus die er over de wateren wandelt, hen tegemoet en hij bestraft de winden. Hij gebiedt de golven dat ze liggen zullen. En toen hebben ze het uitgeroepen. Wie is deze dat hem ook de winden en de zee gehoorzaam zijn? Hij is de Zoon van God. Maar er is ten aanzien van de persoon en van het werk van de Heer Jezus, wat hij kwam doen in deze wereld, nog zoveel onkunde. Dat is toch zo als het gaat om Christus en de volheid die er in Christus is. De onuitsprekelijke rijkdom die er ligt in de persoon en in het werk van de zaligmaker. Oh, daar zijn we niet zomaar in uitgeleerd en daar zijn we niet zomaar op uitgekeken. Daar hebben we nog voortdurend onderwijs voor nodig. En dan is het voor degene die de Heere vrezen telkens weer nodig om aan de voeten te zitten van die hoogste profeet en leraar, om geleid te worden in al de waarheid. Ook omtrent de persoon en het werk van de Heere Jezus. Ja, met name in datgene wat zijn persoon en zijn werk betreft. En dan is het altijd weer de behoefte, als het goed is, om nader onderwezen te worden in de dingen van Gods koninkrijk. En nu heeft de Heer Jezus gelegenheid gevonden, ver buiten de bewoonde wereld, in de eenzaamheid, zijn discipelen te onderwijzen. En dat brengt hen tot die machtige belijdenis. Die wordt uitgesproken door de mond van de discipel Petrus. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. We willen daar vanavond bij stilstaan. Petrus' belijdenis van de Christus in Caesarea Philippi. En we letten op een drietal gedachten hoe deze belijdenis door Christus is uitgelokt. Hoe deze, de inhoud van deze belijdenis Christus is en hoe deze belijdenis door Christus verklaard wordt. De belijdenis van Petrus en van de Christus in Caesarea Philippi deze belijdenis door Christus uitgelokt, die Christus tot inhoud heeft en die door Christus verklaard wordt. De Heer Jezus, die lokt als het ware die belijdenis bij zijn discipelen uit. Hij stelt hen een tweetal vragen waarop ze antwoord hebben te geven. En de eerste vraag, dat is een vrij algemene vraag. De vraag is wat er zo onder het volk der Joden leeft aan opinies en gedachten aangaande de Zoon des Mensen. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Wat wordt er zo onder het volk gedacht? Hoe wordt over hem gesproken? De discipelen hebben genoeg contact en met de mensen zo her en der om te weten wat er zo onder dat volk leeft, hoe ze tegen hun meester aanzien en hoe hij beoordeeld wordt. En inderdaad, deze vraag behoeven ze niet onbeantwoord te laten. Ze hebben best een een en ander opgevangen en ze weten wat er zo allemaal verteld en gedacht wordt over Jezus. En ze geven dan ook zonder aarzelen een aantal meningen over hem weer. Er zijn er die de Heer Jezus beschouwen als Johannes de Doper. Bijvoorbeeld is dat het geval bij koning Herodes, die een keer bevel gegeven had om Johannes in de kerken te onthoofden, toen hem de eis gesteld werd namens Herodias, en die het hoofd van Johannes de Doper opeiste. En hij heeft aan die eis gehoor gegeven, hij heeft een scherp rechter naar de kerker gezonden, en die heeft naar die getrouwe getuige Gods, en die man Gods, onthoofd. En daar heeft Johannes het leven gelaten. En nu de Heer Jezus rondwandelt onder het volk, zijn tekenen en wonderen verricht, zijn woorden spreekt, is Herodes bevreesd dat Johannes uit de doden is opgestaan. En er waren meerdere die meenden dat Jezus van Nazareth de herleefde Johannes de Doper was. Anderen, en die weer een andere mening aanhingen, dachten dat Jezus wellicht Elia was. Elia die uit de doden is opgestaan. Ze hebben dat begrepen uit de profetieën, dat voorafgaand aan de komst van de Messias Elia zou terugkeren. En ze hebben niet beseft dat Elia teruggekeerd was in de persoon van Johannes de Doper, die daar stond in een kemelsharen mantel met een lederen gordel om zijn lenden in de woestijn als de boeteprediker. En die het volk toeriep: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Maar ze leven in de verwachting dat de Messias nog komen moet. En dat Jezus van Nazareth de voorzegde Elia zou zijn. Weer anderen houden hem voor de herleefde profeet Jeremia of een van de andere profeten uit het Oude Testament. Volgens de apocryfe boeken meenden velen in die dagen dat Jeremia, toen Jeruzalem belegerd werd door de Babylonische legerbende, de ark des verbonds en het gouden wierookvat in de woestijn verborgen had, en dat niemand wist waar deze te vinden waren, en dat deze Jeremia nog een keer op aarde zou terugkomen om die verborgen schat uit de tempel weer tevoorschijn te halen en weer terug te brengen in het huis des Heren. Het is duidelijk dat er dus nogal gevarieerd gedacht werd over de Heere Jezus. Het valt ons op dat de discipelen op de vraag van de Heere Jezus alleen die opvattingen vermelden die positief zijn over de Heere Jezus. Weten de discipelen dan niet dat er ook heel anders gedacht wordt over de zaligmaker? Ik zoek een mooie gedachte, scheldwoorden. Ze hebben hem genoemd een vriend van tollenaren en zondaren. Een vraat- en wijnzuiper. Hij die uit het huis van Beelzebul is, de overste der duivelen. Maar dat zeggen ze niet. Zou het zijn om de Heere Jezus te sparen voor alles wat over hem gezegd wordt. Uit een zeker respect voor hem. Maar hoe positief ook de meningen over de Heere Jezus mogen zijn, toch is het allemaal te kort. Of het nou Johannes de Doper is, of dat het Elia is, of dat in hem gezien wordt de herleefde Jeremia. In feite doen we tekort aan de zaligmaker. En doen we ook, is het ongenoegzaam voor de mens tot zaligheid. Als een mens niet meer weet dan dat Jezus Elia is of een van de andere profeten. En of dat nu met respect genoemd wordt, of dat op een andere wijze naar voren gebracht wordt. Als een mens niet meer weet van Jezus, dan staat hij nog buiten de genade. Dan is Jezus voor hem nog niet geworden wat hij waarlijk is, de weg tot zaligheid. Alle geloven wel dat hij een profeet is. Een voorloper die aan de Messias zal voorafgaan. Maar niemand gelooft dat hij de profeet is. Van wie Mozes gesproken had. Een profeet uit het midden van u als mij. Zal u de Heere verwekken, naar hem zult gehoren. Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Gemeente, ach, ze wilden hem nog wel als een weldoener. Ze wilden hem nog wel ontvangen als een profeet die hen uit hun tijdelijke nood verloste en die hun zieken genas en van kwalen afhielp en op alle mogelijke wijze hen bevoordeelde. Maar om van hun geestelijke nood verlost te worden, om van hun zielennood verlost te worden, ach, daar waren ze blind voor. Dat begeerden ze niet. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Mijn gemeente, als u vandaag die vraag zou stellen aan mensen binnen de kerk en buiten de kerk, ach, wat zouden we dan niet een scala van antwoorden ontvangen? Nee, dan zal niet meer Johannes de Doper genoemd worden, of Elia, of een van de andere profeten uit het oude verbond. Dat was typisch uit die tijd. Ook vandaag wordt er binnen het christendom en ook buiten het christendom heel veel van de Heere Jezus gezegd. O, de meesten negeren zijn naam. Ze gebruiken, of ze misbruiken liever gezegd, zijn naam in vloeken en eedzweren. Soms wordt er ook nog wel met respect over de Heere Jezus gesproken. Soms op een manier waaruit blijkt dat ze hoog tegen hem opzien. En men beschouwt Jezus als een rechtschapen mens. Men ziet hem als een vredestichter die gekomen is om de vrede te herstellen. Anderen zien in hem de stichter van een wereldgodsdienst, zoals Mohammed onder de islam en Boeddha bij het boeddhisme. Zo zou Jezus Christus, de grote profeet van de christenen zijn. Hij wordt ook als het voorbeeld voorgesteld. Als je nu maar leeft zoals de Heer Jezus geleefd heeft, dan leef je overeenkomstig de wil van de Heere. Maar zeker is, als een mens, wat hij dan ook van de Heer Jezus denkt, als het niet meer is dan dat, dan is het tekort voor de eeuwigheid. Gemeente, ten diepste is het dan onteren van hem. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En dan komen de antwoorden naar voren, zoals de mens die zelf heeft uitgedacht, met zijn verduisterd verstand en met zijn verdorven hart. Gemeente, en zo zijn er vele antwoorden te geven op de vraag, wie is Jezus van Nazareth? Er zijn boeken over geschreven, er zijn meningen te over. En de een, die weet het al beter dan de andere, om een karakterisering te geven van de Heer Jezus. Er wordt wat gebazeld over de naam van de Heer Jezus. Er wordt wat gesproken, wat niet in overeenstemming is met het geopenbaarde woord van God. Maar waar komt het dan op aan? Gemeente, wel dat we zien, en dat horen we in die tweede vraag die de Heere Jezus aan zijn discipelen stelt. En dan keert hij het zwaard om en steekt het in hun hart. Maar gij. En als je het Grieks leest, en dan is de opbouw van deze vraag zo dat alle nadruk op gij valt. Maar gij, nu niet meer die Joden, nu niet meer die Farizeeërs en die schriftgeleerden, nu niet meer al die andere mensen. Er wordt de vinger aangelegd op de discipelen, heel persoonlijk, heel indringend. Hoe kijken jullie nu tegen mij aan? Wie zegt gij dat ik de zoon des mensen ben? En dan moeten ze het zeggen. Niet wat ze gehoord hebben, maar wat hun overtuiging is. Dan moeten ze het zeggen. Weet de Heer Jezus dat dan niet? Weet hij dan niet hoe ze over hem denken? Hoe de discipelen aan hem verbonden zijn? Weet hij dan niet wat er in hun hart leeft? O zeker. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Maar de Heer Jezus wil het horen. Hij wil dat ze het over hun lippen brengen. Hij heeft ook trouwens al wat gehoord. Enkele hoofdstukken hiervoor in hoofdstuk 14, vers 33... Ik heb het al genoemd, hebben ze hem al beleden als de zoon van God. Toen ze daar in het midden der baren dreigden weg te zinken in de donkere kolken van de wateren. En hij kwam, hij die de wind bestrafte en de zee deed liggen. Toen hebben ze hem beleden. Wie is deze dat hem ook de zee en de winden gehoorzaam zijn? En toen is het Petrus geweest die het uitgeroepen heeft. Gij zijt de zoon van God. Een rijke belijdenis. Een rijk zicht op de zoon des mensen. Maar de Heer Jezus die wil ze nog verder leiden. Ze kennen hem nu wel als koning. Die macht heeft over de natuurelementen, die maar te spreken heeft, en het is het, de gebieden en het staat er. Hij is de almachtige koning. Maar ze hadden nog zo weinig zicht op zijn priesterwerk. Hij stond nog voor zijn lijden en sterven. Ze kenden hem wel als machthebbende, maar nog zo weinig als borg en middelaar. Ze erkenden hem als de gezondene van de Vader, maar nog zo weinig als de zaligmaker der wereld. zoals de Vader hem geopenbaard had. En niet alleen in zijn koningschap, maar ook als de leidende knecht des Heren. En beleed Paulus Petrus de Heer Jezus aanvankelijk als de Zoon van God. En dat heeft hij niet gedaan na zijn opstanding. Wat hadden ze al een zicht op Christus. Terwijl hij nog lijden en sterven moest, mogen ze hem toch al beleiden als de Zoon van God. Terwijl de massa niks in hem zag, een mens als ieder ander mens, van gelijke beweging als ieder ander, mochten zij in hem al zien de koning. En daarom vraagt de Heer Jezus het weer: wie zegt gij dat ik ben? En weer is het Petrus, die onstuimige Petrus, die altijd haantje de voorste is, en die dadelijk antwoordt. Dat ligt in zijn natuur, dat ligt in zijn karakter. Het kan wel eens gevaarlijk zijn dat je wel eens te gouden dingen zegt en te gemakkelijk de dingen zegt. Maar er zit ook iets moois in, iets van het spontane. Iets van de overgave van het gemoed. En gemeente, dan klinkt het uit de mond van de apostel Petrus en hij doet het niet alleen namens zichzelf. Maar hij weet daar ook in de gedachten van zijn medebroeders vertolkt. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Gemeente, dat is een antwoord. En dat is de meest volledige belijdenis die tot nu toe gehoord is. Ze hadden nog nooit beleden als de Christus, de Zoon van God. Gemeente, wat houdt dat in? Er was onder Israël een messiaanse verwachting. Men zag uit naar de beloofde. Ik wil niet zeggen dat dat bij alle Joden zo was, maar toch wel een hele categorie Joden die nog uitzagen naar de beloofde. De oude, degene die in het paradijs al in het vooruitzicht gesteld was. De slangenvertreder, maar ook de beloofde zoon aan Abraham, Isaac en Jacob. En waar de profeten van gesproken hebben, van de komende verlosser. Ja, ze hadden allemaal verkeerde verwachting van de Messias. Ze zagen in hem niet één die kwam om de zonde te verzoenen en de schuld te betalen. En dat blijkt ook wel als de Heer Jezus zich openbaart als de gezondene van de Vader. En hij tekenen en wonderen doet, dan verzamelt hij veel mensen om zich heen. En ze bewonderen en ze verheerlijken hem. Totdat de Heer Jezus afsteekt naar de diepte. En totdat hij gaat spreken over kruis en graf. Over lijden en sterven. Als hij tot de schare zegt, tenzij iemand het vlees van de Zoon des mensen eet, of zijn bloed drinkt, je hebt het leven niet in uzelf. Ja, toen keerden velen zich van hem af en wandelden niet meer met hem. En ze zeiden, deze rede is hard. Wie zal ze horen? Ja, zolang de Heer Jezus wonderen deed en tekenen verrichtte, wilden ze hem wel als koning aanvaarden. Maar toen hij ging spreken over zijn eigenlijke opdracht, waartoe hij gezonden was, ook toen keerden ze zich van hem af. En toch was er onder dat volk der Joden, en die de beloofde verwachten en uitzagen naar hem, die alle eeuwen door beloofd was. Degene van wie gesproken was dat hij de gezalfde des Heren zou zijn. Waarvan Jesaja in vers 61, in hoofdstuk 61 geprofeteerd had. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om mij de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en gebondenen loslating uit de gevangenis. Er was nog een verwachting onder het volk der Joden. En wat zegt Petrus nu hier? Ach, Petrus die zegt eigenlijk precies hetzelfde wat de Heer Jezus in de synagoge van Nazareth gesproken heeft. Toen hij daar de rol van de profetieën van Jesaja ontving en hem oprolde tot hoofdstuk 61 en deze woorden tot de verzamelde gemeente voorlas, toen sprak hij die woorden: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Of Petrus daarbij geweest is, dat weet ik niet. In die periode was de band tussen de Heer Jezus en zijn 12 discipelen nog niet zo nauw als later. Ik weet niet of hij erbij geweest is, maar of hij erbij geweest is of niet, hij spreekt vanuit diezelfde overtuiging waarvan Jezus toen sprak: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Hij is de Christus. Hij is de aangekondigde zaligmaker. En dat moet u lezen tegen de achtergrond van de tijd waarin Petrus leefde. Want er waren niet vele Joden die hem hierbij in bijvielen. Iedereen was wel eens in aanraking gekomen met de Heer Jezus. Maar velen waren in hem teleurgesteld. Voor wie het niet zo nodig meer hoefde. Ze geloofden er niets van. En wat ze verder ook van hem zeiden, dit geloofden ze niet. Maar Petrus die mag, ondanks al die tegenstand, ondanks die verscheidenheid van gedachten, ondanks die verwarring onder het volk, getuigen: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. U bent de beloofde Messias. Naar u hebben de vaderen Abraham en Isaac uitgezien. Van u hebben de profeten gesproken. U bent in het ganse Oude Testament geopenbaard. Gij zijt de Christus. Hoe wist Petrus dat? Ach ja, hoe wist Petrus dat? Hoe is hij er zo van overtuigd? Gemeente, dat weet hij uit goddelijke openbaring straks. Dan zegt de Heer Jezus het: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Oh, dat wist Petrus ook niet van zichzelf. Dat was niet zijn kennis, dat was niet zijn inzicht. Maar dat was nou de verlichtende werking van de Heilige Geest. Hij mocht het zien, hij mocht het door het geloof aanschouwen. Hij heeft het door de Heilige Geest uitgeroepen: gij zijt de Christus. Wat betekent dat nu, dat hij de Christus is? Je moet er zondag 12 van onze Heidelberger Catechismus maar eens bij opslaan. En dan ziet hij een korte samenvatting van wat die naam inhoudt, waarom hij Christus, dat is gezalfde, genaamd wordt. Hij is de gezalfde, met de Heilige Geest gezalfd, tot onze hoogste profeet, tot onze enige hoge priester, tot onze eeuwige koning. Gezalfd tot de profeet die ons de zaligheid verkondigt. Tot priester die de zaligheid verwerft. Tot koning die de zaligheid uitdeelt en bij de verworven verlossing bewaart. Gemeente, u voelt wel dat daar zoveel in gezegd wordt. Ja, daar zou u nog urenlang over kunnen preken. Ik zou nog urenlang over door kunnen spreken. En dat is hij niet op eigen gezag. Hij heeft zichzelf niet opgeworpen tot die taak, maar hij is door de Vader verordineerd. Zoals de zalving dat tot uitdrukking bracht. Onder Israël werden profeten, priesters en koningen gezalfd. Ze waren door God verordineerd, aangewezen. Gij zijt het. Toen Jezus afdaalde in de wateren van de Jordaan, toen was het de Heilige Geest die in de gedaante als van een duif op hem neerdaalde en de stem van de Vader gehoord werd. Gij zijt mijn Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Openlijk is hij door de Vader aangewezen als de Christus Gods. Gemeente, maar die zalving, dat betekent ook de bekwaammaking. Zoals een priester, zoals een koning en zoals een profeet bekwaam gemaakt moet worden tot zijn taken, tot zijn roeping. Zo heeft de Heilige Geest hem ook bekwaamd tot zijn middelaarswerk. O gemeente, wat een woorden spreekt Petrus hier uit. Hij zal daar nooit de volle diepte van gepeild hebben. Hij zal dat later nog wel eens hebben moeten spellen. En daar licht over hebben moeten ontvangen. En ingeleid worden. Maar hij mag het hier door genade uitspreken. O gemeente, en deze Christus, die mag onder u verkondigd worden. Als die enige hoge priester, als die eeuwige koning, als die hoogste profeet, heb je al oog voor hem gekregen? Heb je hem al nodig gekregen? Heeft deze Christus al waarde en betekenis voor u gekregen? Of is het maar een naam? U hebt daar van jongs af aan al van gehoord in de catechisatieboekjes. En die wijzen daar ook heen. Onze jongens en meisjes die leren de vragen van welke de namen van Christus zijn. En dan spreken we onze Heere Jezus Christus. Gemeente, maar hebt u die naam al eens leren spellen? Heeft die naam wel eens betekenis voor u gekregen? Is het u al een wonder geworden dat hij er waarlijk is, dat God werkelijk zijn beloften in vervulling deed gaan, dat hij het niet alleen gezegd en aangekondigd heeft, maar dat hij het ook in de volheid destijds heeft doen gebeuren, dat die Christus in deze wereld gekomen is? Hoe kijkt u tegen Christus aan? Wat dunkt u van de Christus? Gemeente, dat is de meest wezenlijke vraag die ons voorgelegd kan worden. Want dat brengt eeuwig wel of eeuwig wee mee. Wat dunkt u van de Christus? U zegt, ja, we kunnen natuurlijk allemaal zeggen dat hij de Christus is. Als kerkganger ben je daarin onderwezen. En je hebt belijdenis afgelegd en je hebt de naam van de Heer Jezus Christus beleden. En dat staat zo duidelijk in de Bijbel. Wie zou hij anders zijn? Maar dat is belijden met de mond. Dat is een belijdenis alleen maar met woorden. Gemeente, dan zeker, dat is beter dan welke andere belijdenis ook. Dan dat u zou menen dat hij maar een profeet is. Of dat hij een stichter is van een wereldgodsdienst. Of dat hij het goede voorbeeld is. Of dat hij een bevrijder is van de verdrukte. Als je dat van hem zegt, dan is het alleen maar verstandelijk. En je spreekt een waarheid uit als je zegt dat hij de Christus is. Maar nu is het niet alleen de vraag om hem te beleiden met je mond, maar ook met je hart. Gemeente, zijn we daar in ons hart nou echt van overtuigd? Hebben we hem zo ook nodig gekregen tot onze persoonlijke zaligheid? En is het ons wel eens een reden tot verwondering geworden, tot aanbidding? Ga mee dat hij nu profeet is, om u van uw dwaasheid en van uw onverstand te verlossen. U bent blind in God en goddelijke zaken, geen kennis van God en van de geheimen van het koninkrijk der hemelen. En dat is niet door enige wetenschap te bekomen, maar daar hebt u nou die hoogste profeet voor nodig, om ingeleid te worden, om onderwezen te worden, om de geheimen van het koninkrijk der hemelen te leren verstaan. Want hij is de profeet die van God gezonden is om ons de verborgen raad en wil van God aangaande onze verlossing bekend te maken. Hij onderwijst ons erin dat we wederom geboren moeten worden. Dat we hartvernieuwende genade nodig hebben. Hij onderwijst ons in de weg die we te gaan hebben. Maar hij is niet alleen gegeven als profeet, maar ook als priester. Die met zijn eigen offer dat werk der verlossing, het werk van de zaligheid tot stand gebracht heeft. Die met zijn eigen leven de schuld betaald heeft. En als priester nu gezeten is aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Indien iemand gezondigd heeft. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. Heeft het u wel eens tot verwondering gebracht dat hij deze priester ons gegeven heeft, in wie de weg der zaligheid geopenbaard is, maar dat hij ook ons tot koning geschonken is. En dat wil zeggen dat hij toegang heeft op uw hart. Dat hij dat hart weet binnen te komen. Dat hij de sleutels heeft op uw bestaan en dat hij zijn intrek wil nemen in dat hart. En dat hij u wil inwinnen en overwinnen voor de Heeren en zijn dienst. En dan staat hem zonde niet in de weg. Ja, zelfs de grootste der zondaren weet hij aan zijn voeten te krijgen. Wat een troost, gemeente. Nou kan hij ook dat hart van uw jongen. En nu kan hij ook dat gemoed van uw meisje en nog bearbeiden tot zaligheid. En niet alleen dat hij ons op die weg der zaligheid brengt, maar hij bewaart ook bij die verworven verlossing. Het moet ons inderdaad een wonder zijn dat hij ons zo Christus geschonken heeft in al zijn volheid. En hoe heeft God hem gegeven? En dat is nog een element wat Petrus eraan toevoegt. Hij voegt eraan toe, en zeker ook in die tijd werd dat allerminst onderschreven. Gij zijt de Zoon van de levende God. Wat een wonder dat hij dat zomaar beleidt. Gemeente, daar kreeg hij de Joden niet in mee. Ze weigerden te geloven dat hij de Zoon van God was. Want voor de Christus was onder de Joden geen plaats zoals die waarlijk was. Dat hij de Zoon van God zou zijn, dat achten ze ten eenenmale onmogelijk. Toen hij de schaar om onderwees in Johannes 10, toen zei hij: ik en de Vader zijn één. En toen hebben de Joden hem beschuldigd. En ze om het werk dat hij deed, omdat hij zich de zoon van God noemde. En ze hebben stenen opgenomen om ze op hem te werpen. En straks als hij voor het Sanhedrin veroordeeld wordt, dan is het op grond van deze beschuldiging. Als dan het Sanhedrin argumenten zoekt om het doodsvonnis van de Heer Jezus Christus te bekrachtigen, ach, dan wordt er geen eensluidend getuigenis gehoord. Er zijn geen gelijke beschuldigingen tegen hem ingebracht. Want onder 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. En totdat de hoge priester ten lange leste greep naar het middel om hem voor Gods troon te dagen. Ik bezweer u bij de levende God, of gij zijt de Christus, de Zoon van God. En gemeente, dan beleidt hij het. Gij hebt het gezegd, met andere woorden, inderdaad. Ik ben de Zoon van God. En toen scheurde de hoge priester zijn klederen. En heeft uitgeroepen, hij heeft God gelasterd. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Zie, je hebt zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En ze waren het met elkaar eens, hij is des dood schuldig. Een gemeente, dat mag Petrus hier al beleiden. In dat hoge noorden, in de streek van de bronnen van de Jordaan, in Caesarea Philippi, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En gemeente, hoe kon Petrus dat ooit zeggen, als het licht van de Heilige Geest daar niet overgevallen was? Gemeente, dat kan hij alleen zeggen bij bovennatuurlijk en geesteslicht, die zijn verduisterde verstand verlichtte en hij te zien kreeg dat hij is de Christus, de Zoon van de levende God. De Heer Jezus die zegt het straks ook: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Simon Barjona, hij noemt hem bij zijn oude naam, niet zijn erenaam, Petrus, rotsman. De naam van de man die van nature blind was in God en goddelijke zaken. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, dat kan ook niet. Gemeente, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. En Petrus had van nature ook een verduisterd verstand. Hij onderscheidde zich in niets van de andere mensen. Maar dat hij tot deze belijdenis kwam, dat was nou enkel genade. Nee, ik zei het al, Petrus had die kennis niet van zichzelf. Dat Petrus zijn Here zo mocht belijden, dat komt niet uit hemzelf op. Het is niet zijn wijsheid en zijn inzicht. Uit zichzelf was hij nooit tot die belijdenis gekomen. Als God niet had ingegrepen, dan had hij ook met de schade gezegd: hij is Johannes de Doper, of hij is Elia, of hij is Jeremia, of een van de andere profeten. Gemeente, maar God heeft het hem geleerd. Dat is nou goddelijk onderwijs. Dat is nou de verlichtende werking van de Heilige Geest. En de uitdrukking vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Dat onderstreept dat nog eens. Want wat geen oog gezien en geen oor gehoord en in geen menshart is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degenen die hem vrezen. En wat schittert hier in het leven van Petrus en van de andere apostelen, het werk van de Vader, om daar de luister van Christus te zien, hebben ze het licht van boven nodig. O nee, de discipelen verstaan nog niet alles, ook Petrus niet. De weg van Christus is nog zo verborgen voor hen. Hij heeft nog geen oog voor de noodzaak van zijn lijden en sterven. En als hij straks zich overgeeft om gekruisigd te worden, hebben ze zich alle aan hem geërgerd. Ze hebben het niet kunnen begrijpen dat hij zich zomaar overgaf in de handen van moordenaren en zondaren. En dat hij zo gewillig de weg ging naar kruis en graf. Ze verstonden het niet. Zelfs op de paasmorgen zijn ze vastgelopen met het kruis van Golgotha. O, ze dachten dat hij een koning in heerlijkheid was. Maar ze hebben nog nooit begrepen dat zijn weg leidde tot in de diepte. De lijdende knecht des Heren. Gemeente, maar wat een wonder. Als we zo geleerd mogen worden. Als een mens dat leren mag. En weer zeg ik, we zijn in de kerk zo vertrouwd met die begrippen. Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heren. We hebben het zojuist weer beleden met de kerk van alle eeuwen. En zondag aan zondag beleiden we met de woorden van het apostolicum de godheid en de mensheid van Christus. Maar is dat nou wel eens een wonder voor u geworden? Want inderdaad, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Dat woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat God mens geworden is en tegelijkertijd God gebleven is. Dat God ons een zaligmaker gegeven heeft in zijn Zoon, die ons zeer nabij gekomen is. Die onder ons is komen wonen. Zijn broeders en zusters in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Is dat dan nodig? Ja, dit zijn dingen die nooit in de mensenhart opkomen. Gemeente, maar dit is wat God bereid heeft. Het gaat om die diepe vraag. Hoe kan een rechtvaardig en een heilig God nu in gemeenschap treden met gevallen, schuldige zondaren? God heeft een weg uitgedacht in de nooit begonnen eeuwigheid. Toen heeft de Zoon het gezegd, zie ik kom, o God. Ik heb lust om u wel behagen te doen. O, wat een genade, als God dit openbaart. En laten we toch aan dat wonder niet voorbij gaan. Het is een zegen als we dat mogen weten, verstandelijk al. Dat onze kinderen in onderwezen mogen worden. Dat we het op catechisatie al mogen leren dat hij de Christus is. En dat hij gezalfd is tot profeet, priester en koning. Gemeente, maar het moet een wonder voor ons worden. Er wordt van de dag aan de dag gesleuteld aan de belijdenis van de godheid van Christus. De belijdenis staat vandaag aan de dag op de tocht. Er wordt veel aandacht besteed aan de mensheid van Christus. Hij wordt naar beneden gehaald. Hij wordt de gelijke van ons gemaakt. En velen vergeten dat hij sterker is dan de mensen, hoger is dan de mensen. Dat hij ook God is. En als we hem alleen maar als mens belijden, gemeente, dan houden we een Jezus over die alleen maar mens is, die dicht bij ons is, die alleen maar onder de mensen gekomen is. En dan is straks elke eerbied voor hem weg. En dan is ook elke aanbidding straks voor hem verdwenen. En dan is ook de schrik voor hem weg. Gemeente, wat past de mens? Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Weet u wat een mens past, gemeente, tegenover deze van God geschonken zaligmaker? Dat is verootmoediging. Dan wordt een mens klein onder zo'n grote genade. Gemeente, wat wordt het dan een wonder dat God in hem naar ons mensen heeft omgezien. En als je dan plat op de grond mag liggen voor God in het stof gebogen, ja, dan komen we ook tot aanbidding en tot verheerlijking van de naam des Heren. Gemeente, hij die de Zoon van God was, hij die rijk was, hij die daar, die zich niet hoefde te schamen om zich de Zoon van God te noemen, die al de heerlijkheid die hij bij de Vader had voor een tijd heeft afgelegd, en dat hij de gestalte van een dienstknecht heeft willen aannemen. Gemeente, ja, wat zullen we hem dan aanbidden? Wat zullen we hem dan groot maken? Ja, dat geeft ook vertrouwen dat hij die God is die niet alleen maar verlosser heet, maar ook verlossen kan. Die God en mens tegelijk is. En daarom de hand op God kan leggen en de hand op de mens. En die twee tot elkaar kan brengen door de storting van zijn bloed. Gelukkig de arme zondaar is deze Heer Jezus, Gods Zoon. Gelukkig voor een verloren mens is er een zaligmaker die zelf ook God is. En die twee tot elkaar weet te brengen. Nu is het mogelijk, nu is er een weg, nu is er behoudenis. Nu mag een arme zondaar zich aan de Zoon van de levende God toevertrouwen. Nu mag hij hopen op de vervulling van zijn dierbare belofte. Gemeente 1, die ons gelijk geworden is, maar tegelijk ook God gebleven is. Er zijn ook mensen die niet voor hem bukken en die niet voor hem buigen. Er zijn er ook die zich tegen hem en zijn woord blijven verharden, die zich geveinsdelijk onderwerpen. Wat betekent het dan dat hij de Zoon van God is? Wel, gemeente, dat hij voor hen die hem niet in waarheid dienen en die hem niet in waarheid liefhebben, dat mag ons met schrik vervullen. Want eenmaal komt hij weer op de wolken des hemels. En als diezelfde God en zaligmaker, gemeente, maar die zal alle verzet ten neerslaan. Die zal al zijn vijanden verpletteren. Die zal tot hen zeggen, ga weg van mij. Gij werken der ongerechtigheid, ik heb u nooit gekend. Wel gelukzalig die hem mogen belijden en die in die belijdenis aan hem verbonden worden door zijn woord en geest. Ze weten, daarin ligt de zaligheid. Ze leren hem volgen op zijn lijdensweg. Ze leren hem zich laten zeggen door zijn woord, dat ervan getuigt dat hij sterven moet aan het kruis der schande en opstaan moet uit de doden om het leven te verwerven. En ze leren het belijden. Ik heb uw stem gehoord. Gij hebt mij tot God gebracht. Gij hebt mij naar uw kruis geleid en doen rusten in uw offer. Gij leert mij leven uit het volbrachte werk. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Laat dat onze belijdenis mogen zijn. Nu en voor immer. Ja, dan zingen we het met de dichter. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, zo mocht de naam uw goedheid ook op deze dag onder ons verkondigd worden. En wie zal het in orde kunnen verhalen? Daar schieten onze woorden tekort in. En onze gedachten zijn te beperkt om de volheid van deze Christus te mogen belijden. Petrus mocht het doen bij geesteslicht. En u geeft het nog, Heere, dat mensen de naam van de Heer Jezus leren belijden. Die hem gaan verheerlijken, gaan aanbidden. Die hem nodig krijgen. Die zijn naam leren spellen. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. O, wat ligt er toch veel in die Christus, Heer. Wat hebben de discipelen nog veel moeten leren. Wat moet uw kerk op de reis door dit leven toch nog veel onderwijs ontvangen. Uit uw woord van die dierbare Heer Jezus Christus. Dat uw woord als een zegen op ons neerdaalt. Dat het met ons mee mag gaan. Dat het ons tot overdenken mag stemmen. Dat we ingeleid worden. Heere, wil dat zwakke werk dat wij als mensen mogen verrichten, met uw zegen bekronen. Wij willen er iets goeds mee doen, Heere, dat u wel behagelijk is en dat mag juichen tot de eer van uw naam. Heere, ga met ons als we weer van hier gaan. Geleid ons op de weg naar huis. Breng ons op de plaats van bestemming. Wees ons goed en gedachtig. En wil ons ook in de komende week weer sterken tot onze taak en tot onze arbeid. Ieder in het zijne. En laat uw zegen op ons en op de onze mogen rusten. Heere, doe verzoening over alles wat niet was naar uw heilige wil. Zie ons aan in die gezalfde koning. En hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 118, vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. 118, vers 14.
Thank you.
De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.